Gemeente, we openen nu samen het woord van de Heere. En dat doen we in het Nieuwe Testament, bij de brief van Paulus aan de Efeziërs. We lezen het zesde hoofdstuk, de versen 10 tot en met 20. Efeze 6, vers 10 tot en met 20. Dat gaat over de geestelijke wapenrusting. Paulus roept de gemeenteleden van Efeze op. Het was een rondzendbrief, dus de brief was bedoeld voor meerdere gemeenten en de brief is vanmorgen ook voor ons bedoeld. En Paulus roept de gemeente op, degenen die in Christus Jezus zijn, om de geestelijke wapenrusting aan te doen. Dat zijn zes wapens, die kunnen we lezen in vers 14 tot en met vers 17. De eerste wapen is de gordel van de waarheid, vers 14. En het tweede wapen is het borstharnas van de gerechtigheid, ook in vers 14. Het derde wapen, dat zijn de schoenen van het evangelie, vers 15. En dan het vierde wapen, het schild van het geloof, vers 16. Het vijfde wapen, de helm van de zaligheid, vers 17. En het zesde wapen, het zwaard van de geest, dat is ook vers 17. Dan willen we vanmorgen in het bijzonder stilstaan bij het derde wapen, dus bij de schoenen van het evangelie, bij het 15e vers. We lezen uit Efeze 6, vers 10 tot en met 20. Daarna lezen we ook nog een gedeelte uit het tweede hoofdstuk. Efeze 6, vanaf het 10e vers. En daar luidt het woord van de Heere als volgt. Verder, mijn broeders, wordt gesterkt in de Heere en in de sterkte van zijn macht. Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel, want wij hebben de strijd. Niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten. Tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk. Tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad en na alles gedaan te hebben stand kunt houden. Houd dan stand. Uw middel omgord met de waarheid. En bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid. En de voeten geschoeid met bereidheid van het evangelie, van de vrede. Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de geest, dat is Gods woord. Terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Bid ook voor mij. Opdat mij het woord gegeven wordt bij het openen van mijn mond, om met vrijmoedigheid het geheimenis van het evangelie bekend te maken, waarvan ik een gezant ben in ketenen, opdat ik daarin vrijmoedig mag spreken zoals ik moet spreken. Dan lezen we nog enkele versen uit het tweede hoofdstuk. Hoofdstuk 2, waar het ook gaat over die vrede, het evangelie van de vrede. Dat wordt eerst in het tweede hoofdstuk aan ons uitgelegd. De Efezebrief kent twee delen. Het eerste deel, hoofdstuk 1 tot en met 3, dat is meer het leerstellige deel. Dan het tweede deel, hoofdstuk 4 tot en met 6, dat is meer het praktische deel. Dat praktische deel dat grijpt terug op het leerstellige deel. Dus zo grijpt dat wapen van de schoenen van het evangelie ook weer terug op het tweede hoofdstuk. En dan lezen we vanaf vers 14 tot en met vers 18. Dat gaat over de Heere Jezus Christus. Want Hij is onze vrede, die beide één gemaakt heeft. En door de tussenmuur die scheiding maakte af te breken, heeft hij de vijandschap in zijn vlees teniet gedaan, namelijk de wet van de geboden, die uit bepalingen bestond, opdat hij die twee in zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen en zo vrede zou maken. En opdat hij die beide in één lichaam met God zou verzoenen door het kruis, waaraan hij de vijandschap gedood heeft. En bij zijn komst heeft hij door het evangelie vrede verkondigd aan u die ver af was, en aan hen die dichtbij waren. Want door hem hebben wij beiden, door één geest, de toegang tot de Vader. Tot zover ook de tweede schriftlezing. De schoenen van het evangelie, dat is het thema voor de verkondiging. Ten eerste de strijd en ten tweede het wapen. Gemeente, jongens en meisjes. Het is fijn dat jullie vanmorgen weer in de kerk zijn. En deze week zijn jullie voor het eerst weer naar school geweest. Toch? Na de vakantie voorbij, de school weer begonnen, een nieuwe groep, nieuwe meester, nieuwe juf misschien wel. En de vakantie, ja, die ligt alweer even achter ons. Wat heb je in de vakantie gedaan? Misschien ben je wel op vakantie geweest in Nederland, of misschien wel in het buitenland. In Oostenrijk, of Zwitserland, of Italië of de Franse Alpen. Misschien heb je wel een bergwandeling gemaakt. En hoe ga je dat dan doen? Als je die bergwandeling maakt, wat heb je daarvoor nodig? Voordat je weggaat uit je vakantiehuis, wat moet je dan aan je voeten doen? Want je gaat toch zeker niet op blote voeten bergwandeling maken. Dat zou niet zo fijn zijn. Dat doet pijn aan je voeten. En op je slippers, dat kan ook niet, want dan glij je zomaar uit. En je nette schoenen, die doe je ook niet aan, toch? Want dan kun je ze vandaag niet meer aan. Wat doe je dan wel aan als je een bergwandeling gaat maken? Dan doe je stevige schoenen aan. Bergschoenen, toch? Bergschoenen. Nou jongens en meisjes, vanmorgen gaat het in de kerk over schoenen. Maar dan gaat het niet over bergschoenen. En ook niet over nette schoenen. En ook niet over slippers. Maar over de schoenen van de Heere Jezus. De schoenen van de Heere Jezus. En de Heere Jezus geeft zijn schoenen aan ons. Vanmorgen. En dan mag jij die schoenen aandoen. Luister maar. Gemeente, die eerste drie wapens, die horen helemaal bij elkaar. We lezen dat in vers 14 en 15, die eerste drie wapens. Het is één lange zin. Houd dan stand. Uw middel omgord met de waarheid. De gordel van de waarheid. Bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid. Het borstharnas van de gerechtigheid. En de voeten geschoeid met bereidheid van het evangelie van de vrede. Dat is de laatste van een drietal. En vanmorgen willen we in het bijzonder stilstaan bij dat laatste wapen van die eerste drie. Drie wapens, zes wapens in totaal. Maar nu eerst drie worden ons uitgereikt uit de handen van de Heere Jezus Christus. Hij biedt het ons aan. De gordel van de waarheid. Zijn waarheid. Zijn woord is de waarheid. Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En Jezus zegt, en Paulus zegt, doe de waarheid om je middel. Dat is het eerste. En dan het tweede. Hij biedt ons niet alleen de waarheid aan, hij biedt ons ook zijn gerechtigheid aan. Wij zijn in zonde ontvangen en geboren en kunnen niet aan Gods recht voldoen. Wij kunnen hem niet gerechtigheid brengen. Maar hij biedt gerechtigheid. Hij heeft alle gerechtigheid vervuld. En hij komt met het borstharnas van de gerechtigheid om je hart te bewaken. Dat is het tweede wapen. En dan het derde wapen, dat zijn de schoenen. En gemeente, dan moeten we in onze gedachten naar Paulus. Paulus zit in de gevangenis als hij deze brief schrijft. En u kunt het zich voorstellen, Paulus ziet een Romeinse soldaat voor zich. En die Romeinse soldaat, hij heeft zojuist pauze gehad en hij maakt zich weer gereed voor de strijd. En hij begint eerst om zijn lange loshangende kleding vast te binden. Een gordel eromheen, zodat hij zich goed kan bewegen in de strijd. En dan doet hij dat borstharnas van de gerechtigheid, dat borstharnas doet hij voor zich, zodat hij zijn hart kan beschermen, zijn vitale organen, zijn longen, zijn nieren. En dan doet hij als derde ook zijn schoenen aan. En je zou het in eerste instantie niet denken, maar die schoenen zijn heel belangrijk. Je zou toch denken dat het schild belangrijker is, of het zwaard. Maar zonder schoenen komt hij nergens. Als zijn voeten verwond raken, is hij uitgeschakeld. Zonder schoenen kan hij struikelen en uitglijden. Zonder schoenen is hij een prooi in de handen van de vijand. En hoe zagen die schoenen er dan uit? Je kunt die schoenen enigszins vergelijken met voetbalschoenen, jongelui. Onder voetbalschoenen zitten noppen. En die noppen zijn nodig om grip te krijgen op het gras, op het veld, zodat je niet uitglijdt als dat gras een beetje nat is, op een drassig veld, om grip te houden op de aarde. En onder de schoenen van die Romeinse soldaat zitten ook van die noppen. Korte, dikke spijkers. Die ervoor zorgen dat die soldaat grip krijgt op de weg, dat hij niet onderuit gaat. En die er ook voor zorgen dat die soldaat niet stapt in voetangels en klemmen. Want de vijand deed scherpe punten in de aarde omhoog, in de hoop dat de tegenstander erin zou stappen, zijn voeten erin zou zetten, aan zijn voeten verwond zou raken, en dan was de tegenstander uitgeschakeld. Die schoenen hebben daarom niet alleen spijkers onder de zolen, maar ze hebben ook dikke zolen. Zolen die bestaan uit verschillende lagen leer. Het zijn stevige schoenen. In deze tijd zijn het vooral hoge schoenen. Sterke schoenen die je een optimale bescherming bieden. Die ervoor zorgen dat je stevig in je schoenen staat. En dat je niet bij het minste of geringste duwtje omvalt. Schoenen die je mobiel maken. Die je stabiliteit geven. Ook als je je begeeft op ruig terrein. Met grote keien en diepe kuilen. Want dat is het wat de boze doet. De boze zorgt voor keien en kuilen. Voor voetangels en klemmen. Hij zet alles op alles om de gelovigen, waar deze brief aan geschreven is, u kunt dat lezen aan het begin van deze brief, de heiligen en gelovigen in Christus Jezus, om de gelovigen uit te laten glijden. Om ze te verwonden aan hun voeten. En dan gebruikt die boze allerlei verschillende soorten demonen voor. We kunnen dat lezen in het 11e vers. Wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, niet tegen mensen, maar tegen de overheden en de machten. Dat is de eerste soort. Tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, dat is de tweede soort. Tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Die boze heeft allerlei legers van demonen onder zich om de gelovigen uit te schakelen. Om ervoor te zorgen dat je net als Elia in moedeloosheid neerzinkt en niet meer verder kunt. Die boze heeft één doel. Hij wil de gemeente uitschakelen. Hij wil dat de gemeente van Jezus Christus niet in de schoenen van haar meester gaat. En waarom wil hij dat? Wat zit erachter? Ja, dat is het wat we kunnen leren van dit derde wapen, wat de Heilige Geest ons wil leren met dit derde wapen. Achter elk wapen zit weer een andere tactiek van de boze. Die tactieken van de boze moeten we leren kennen om hem vervolgens schaakmat te zetten. Wat is de bedoeling van de boze? De boze wil dat de verkondiging van het evangelie wordt ingeperkt. Kwalitatief en kwantitatief. Hij wil dat het evangelie op zichzelf wordt ingeperkt. In ruimte en in aanbieding. Zodat er allerlei keien en kuilen op die weg komen. Zodat je niet meer met vrijmoedigheid door die nieuwe en levende weg die Jezus heeft gemaakt tot de Vader durft te gaan. Kwalitatief, maar ook kwantitatief. Hij wil dat het evangelie van de vrede zo min mogelijk verbreid wordt in deze wereld. En daarom richt hij zijn pijlen in het bijzonder op de gemeente, want de gemeente is het lichaam van Christus. En de gemeente is toch bij uitstek de plaats waar het evangelie van haar hoofd, van Jezus Christus, wordt verkondigd. En van waaruit dat evangelie de wereld in wordt verbreid. En daarom wil hij de gemeente uitschakelen. En hoe doet hij dat dan? Hoe richt die boze zijn pijlen op de kerk, op de gemeenteleden en op de gemeente als geheel? Nou, gemeente, dat doet hij ten eerste door een aanval te doen op de vrede. Dat is de kracht van de boze, waarmee hij een halt toeroept aan de ruimte van het evangelie, maar ook aan de verbreiding van het evangelie. De boze wil niet dat u, dat jij persoonlijk leeft in die vrede, uit die vrede van God. Die vrede met God die Christus heeft gemaakt. Paulus zegt, wij dan gerechtvaardigd uit het geloof hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. En dan zaait de boze twijfel. Bij de een. En de ander laat hij omkomen in de drukte van het leven. Er is zoveel te doen dat je er helemaal niet bij stil kunt staan bij die vrede die God aanbiedt. En bij een derde gebruikt hij de verleiding. Het toegeven aan de zonde en weg is de vrede. En bij een vierde de beproevingen van het leven. De zorgen, de moeite en het verdriet. Waar is God op wie je bouwde? Ja, gemeente, onthoud dat goed. Die boze wil u de vrede benemen. Dat is zijn grote doel. Ten eerste de vrede met God, maar ook de vrede onder elkaar. En waar vrede ontbreekt, daar is de boze aan het werk. Als er spanningen bestaan, dan is daar altijd onderhuids de boze die dat allemaal aan zit te zwengelen. De boze heeft een hobby en zijn hobby is verstoren, relaties verstoren. Hij houdt ervan als mensen elkaar niet meer begrijpen. Hij houdt ervan als mensen zich van elkaar verwijderen. En dat begint heel klein, onder de oppervlakte. Het stelt eigenlijk niets voor, een woord. Een blik, een communicatiefout, een interpretatiefout, een gedachte, jaloersmakend, een ervaring uit het verleden. En het groeit zomaar uit. Het wordt groter en groter, bitterheid en wrok. En blijf dan maar in staande. Als je je begeeft op dat ruige terrein van het leven, waar de keien voor je voeten worden geworpen, waar de kuilen op je levenspad worden gegraven, waar die boze ze neerzet, die scherpe punten omhoog, in de hoop dat je erin zult stappen, die voetangels, die klemmen, eerst heel klein onderhuids, in huwelijken, in gezinnen, familieverbanden, maar ook op de werkvloer, op school. En vooral in de kerk, in de gemeente. Dat is zijn belangrijkste werkterrein. Vooral daar probeert hij onenigheid te brengen, verdeeldheid, verstoring van de relaties. Hindernissen op te werpen, zodat jij niet meer met vrijmoedigheid tot Jezus zult gaan en door Jezus, door één geest, samen met de anderen tot de Vader zult gaan. En zodat jij niet meer die naam van de Heere Jezus en die naam van God de Vader zult belijden voor de mensen. Hij wil dat de heiligen en gelovigen in Christus Jezus, dat ze op blote voeten door het leven gaan. En dan zak je zomaar weg. Uiteindelijk was het je eigen modder. Het moeras van de twijfel. Jongens en meisjes, dat moeten jullie goed onthouden. Jongens en meisjes, de duivel wil altijd weer de vrede van ons wegnemen. In de kerk, bij jullie thuis, maar ook op school. Jullie gaan alweer een week naar school. Die eerste week is vaak, jongens en meisjes, die eerste week is altijd leuk, toch? Spannend. Weer een nieuwe groep. Maar dan begint het weer wat gewoner te worden. Er komt zomaar een ruzie. En je wilde het helemaal niet, maar het gebeurde toch. Hoe komt dat toch? Nou, dat doet de duivel. De duivel zorgt ervoor dat je verdriet krijgt. Dat je je naar gaat voelen, dat je je eenzaam voelt. Gemeente, dat is nu het favoriete werk van de boze. En daarom hamert Paulus juist in deze brief op de eenheid. Met klem roept hij de gemeente op. Zo begint dan ook dat tweede deel, het praktische deel van deze brief. Hoofdstuk 4 vanaf het eerste vers. Paulus zegt, zo roep ik de gevangenen in de Heere u op. Tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent waardig is. In alle nederigheid en zachtmoedigheid, met geduld, door elkaar in liefde te verdragen. En u te beijveren om de eenheid van de geest te bewaren door de band van de vrede. De eenheid van de geest door de band van de vrede. Gemeente, dat laat ons zien hoe ernstig het is als de vrede wordt verstoord. Dan kan de Heilige Geest niet meer verder werken. Dan wordt de voortgang van het werk van de Heilige Geest belemmerd. Dan beperken wij door onze eigen wijsheid, door onze onvrede die we brengen in de gemeente, beperken wij de loop van het evangelie, de verkondiging van het evangelie en ook de verbreiding van het evangelie. Het begint klein en het wordt groter en groter. Totdat het lichaam van Christus niet meer functioneert in deze wereld. En dat is nou precies waar de boze op uit is. Altijd weer. Hij heeft één doel, Gods plannen te dwarsbomen. De voortgang ervan te belemmeren. Er een hek voor te plaatsen. En dat is hem goed gelukt. Gemeente, dat was al zo in de Hof van Eden, toch? Altijd leefden ze in vrede met God en in vrede met elkaar. Volkomen harmonie. Nooit was er een onvertogen woord. Nooit een jaloersmakende gedachte. Alles was vol van de vrede van God. Maar toen kwam die boze. Onderhuids. En Eva, ze had de schoenen van het evangelie niet aangedaan. Ze liep daar op blote voeten in die tuin. Ze luisterde en ze gleed zomaar weg bij God vandaan. En ze zonk weg, verder en verder in het moeras van de zonde. En weg was de vrede. Kain sloeg Abel dood. Oorlog en geweld. Het Oude Testament staat er vol mee. En het is er tot op deze dag. Gemeente, niet alleen in het groot, niet alleen in Oekraïne, maar ook in het klein. Wat hebben we er samen een chaos van gemaakt? We hebben onze voeten gezet op de weg van Adam en Eva. Dat is het probleem. En ja, op die weg, daar zijn we zelfs geboren, gemeente. Wat is dat aangrijpend, jongelui? Op die weg, waar geen vrede is, waar oorlog is. En waar geen vrede is, daar is de toorn van God. Die rust op ons als we nog in onze zonde zijn. Rust, nog vrede wordt gevonden, zegt de psalmdichter, om mijn zonde. Gemeente, dat is de kern van het probleem. En dat brengt ons bij het tweede punt voor de preek. En dat is het wapen. Van de strijd gaan we naar het wapen. Gemeente, dan gaan we allereerst naar Hem. Naar de Heere Jezus Christus. Want Hij heeft het toch gezegd. Ik ben de weg, de waarheid en het leven, de gordel van de waarheid. En Hij heeft alle gerechtigheid vervuld. Borstharnas van de gerechtigheid. Maar Hij heeft ook vrede gemaakt. Vrede, waar geen vrede was. Vrede door het bloed van het kruis. Gemeente, wat is dat groot? Wat is dat een wonder? En dat derde wapen, dat komt dan ook niet zomaar uit de lucht vallen. In het Oude Testament was het al beloofd. En jongelui, daar zie je weer dat het allemaal precies in elkaar past. Het Oude en het Nieuwe Testament, ook deze wapens. Dat eerste wapen, dat heeft een oud-testamentische achtergrond. We kunnen dat lezen in Exodus 12, vers 11, over die gordel. Dat de Heere de Israëlieten roept om het Pascha te vieren en om weg te gaan uit Egypte. En dan moeten ze hun middel omgorden. En dat tweede wapen heeft ook een oud-testamentische achtergrond. Het borstharnas van de gerechtigheid. We lezen in Jesaja 59 dat de Heere een harnas aantrok. Het harnas van de gerechtigheid. En dat derde wapen heeft ook een oud-testamentische achtergrond. Jesaja 52 vers 7. Wat staat daar in Jesaja 52, het zevende vers? Hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten van hem die het goede boodschap, die vrede laat horen. Van hem die het evangelie brengt, die vrede brengt. En wie is dat? Vanuit de profetie van Jesaja, Jesaja 52, Jesaja 53, die vreugdebode, die vrede brengt. Gemeente, dat is de lijdende knecht. Dat is Hij, waarvan de engelen zingen. Een leger aan de hemel. Geen leger demonen, maar een leger van engelen. Hemelse machten, ze roepen het uit. Ere zij God. En vrede op aarde. Vrede op aarde. Gemeente, Hij, het kind van Bethlehem. Hij heeft de toren van God gestild. Hij heeft vrede gemaakt door het bloed van het lam. Vrede met God. En voor wie heeft Hij dat gedaan? Nou, dat heeft hij gedaan voor mensen die net als Eva van de weg van God zijn afgegaan. Dat heeft hij gedaan voor mensen die op blote voeten door het leven gaan. Voor mensen die wegzinken in hun eigen modder, in het moeras van de twijfel. We hebben het samen gelezen in hoofdstuk 2. Bij zijn komst heeft hij door het evangelie vrede verkondigd aan u die ver af was en aan hen die dichtbij waren. Aan hen die dichtbij waren, dat zijn de Joden, dat is het volk van Israël. Maar ook aan hen die ver weg zijn, ja, ook aan ons is het verkondigd. Paulus heeft het de Efeziërs verkondigd. En door de Heilige Geest wordt het vanmorgen opnieuw aan u verkondigd. Door hem, Efeze 2 vers 18, hebben wij beiden, Jood en Heiden, door één geest de toegang tot de Vader. Niet tot een vertorend God, maar tot een verzoend God en Vader. Door Jezus Christus. Hij is rijk, zegt Paulus in Romeinen 10, voor allen die hem aanroepen. Want ieder die de naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden. Maar, zegt Paulus dan in Romeinen 10, hoe zullen zij hem aanroepen in wie zij niet geloven? En hoe zullen zij in hem geloven van wie ze niet gehoord hebben? En hoe zullen ze horen zonder iemand die predikt? En hoe zullen ze prediken als ze niet gezonden worden? En dan staat het er opnieuw. Jesaja 52, vers 7 in Romeinen 10, vers 15. Hoe liefelijk zijn de voeten van hen die vrede verkondigen, van hen die het goede verkondigen. Dus wat is de opdracht van u en van jou in deze wereld, maar zeker van mij, van een evangelie prediker? Dat is vrede verkondigen, vrede door het bloed van het lam. Het bloed van Christus druppelt van de kansel op de gemeente als het evangelie klinkt. Een kind voor ons geboren, een zoon aan ons gegeven. En de heerschappij is op zijn schouder en men noemt zijn naam wonderlijk raad. Sterke God, eeuwige Vader, vredevorst. En hij zegt het, ook vanmorgen. Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u, genade voor u en vrede. Ja, zegt Paulus dan, in Efeze 2 vers 14, hij is onze vrede. En buiten hem is er geen vrede. Zonder hem ben je een prooi in de handen van de vijand. Zonder hem blijft er alleen maar chaos over, oorlog, geweld. En dat niet tijdelijk, maar eeuwig. En je redt het niet als je denkt, ja, ik heb zo door de week mijn werk en daar moet ik mijn tijd en mijn aandacht aan geven en op zondag ga ik ook nog naar de kerk en zo probeer ik toch te doen wat ik kan doen. Nee, daar red je het niet mee. En je redt het niet als je denkt, ja, ik ga aan een nieuwe studie beginnen. Moet ik al mijn tijd aan geven en aandacht. En ik ga ook nog naar een christelijke studentenvereniging. Dat is het dan. Maar daar red je het niet mee. Dan ga je onherroepelijk onderuit. Waar red je het wel mee? Met de schoenen. De schoenen van het evangelie. Je hebt schoenen nodig. Dat kunnen zelfs de kinderen begrijpen vanmorgen. Jongens en meisjes, dat is voor even wel leuk, hè? Als je de schoenen van je moeder aandoet. 'S Morgens, voordat je naar school gaat, je hebt ze al aangedaan en je zegt, mama, ik heb mijn schoenen al aan. Maar je moeder is er niet tevreden mee. Want als je die schoenen aanhoudt, dan kun je op school niet uit de voeten. Want dan struikel je over je eigen voeten en dan kun je niet spelen op het plein en dan kun je niet rennen, dan kun je alleen maar vallen. Je hebt goede schoenen nodig, de juiste maat, voor jou gemaakt. Gemeente, die biedt hij aan, de Heere Jezus Christus. Hij biedt u schoenen aan, de juiste maat voor u. En hij heeft ze eerst zelf ingelopen. Hij die voor u de weg bereid heeft, door zijn eigen bloed, door een nieuwe, door een verse en levende weg. Gemeente, wat heeft hij gedaan aan het kruis op Golgotha? Daar heeft hij zijn schoenen uitgedaan om ze aan u, aan jou te geven. Hij heeft zijn schoenen laten staan aan de voet van het kruis. En ze zijn wel duur betaald. Met zijn eigen bloed, met zijn doorboorde voeten. En hij geeft ze aan u. Hij heeft ze achtergelaten. En hij biedt ze je aan vanmorgen. Gratis en voor niets. Niet om ze te lenen, maar je mag ze houden. Je mag ze meenemen naar huis. En dan niet om dan vervolgens in de kast te zetten. Je bergschoenen, die gaan voor een jaar de kast weer in. Maar dat moet je met de schoenen van het evangelie niet doen. Die schoenen, die moet je gebruiken elke dag, elke morgen. Zet je voeten in de schoenen van Jezus. Laten je voeten geschoeid zijn met bereidheid. Dat is de oproep. En bereidheid betekent hier niet in de eerste plaats dat je bereid bent om het evangelie ook uit te dragen. Dat is wel een gevolg ervan, maar dat is niet de basis. Het gaat erom dat je staat, dat je vast staat. Dat woord bereidheid mag je ook vertalen als gereedheid. Dat je gereed bent. En dat slaat dan weer terug op die oproep aan het begin van vers 14. Houd dan stand. En dat slaat dan weer terug op het Oude Testament, Exodus 12, waar de Heere zegt tegen de Israëlieten in de woestijn bij de instelling van het Pascha: zorg ervoor dat je er klaar voor bent, dat je je middel om God hebt. En, zegt de Heere er dan bij, dat je je schoenen aan je voeten hebt. Dat is de oproep. Zorg ervoor dat je klaar staat. Dat je je schoenen aan hebt. Niet de schoenen van de wet. Niet de schoenen van de geboden en inzettingen. Want daar kom je niet ver mee, daar loop je mee vast. Maar de schoenen van het evangelie. Alleen daarmee kun je stand houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Alleen daarmee kun je dienst doen in het leger van koning Jezus. Alleen dan ben je toegerust voor datgene wat je te doen staat. Voor de geestelijke strijd. Alleen het evangelie baant de weg. Maakt mobiel de beloften van het evangelie. Alleen die geven bescherming tegen die voetangels en die klemmen. Die noppen onder je schoenen. Zitten ze er al onder? Zitten er al noppen onder je schoenen? Die noppen onder die schoenen, die spijkers, dat zijn de beloften van het evangelie. Die nu ja en amen zijn in hem, die ook voor u zijn schoenen uitdeed en die zijn voeten liet doorspijkeren. En alleen dan ga je niet onderuit. Alleen dan kun je verder in je leven. Alleen dan kun je weerstand bieden tegen de kracht van de boze. Als je steunt op die belofte van God. Die je in je doop al zijn toegezegd, verzegeld. Gemeente, wat is dat rijk. Want wat er dan ook gebeurt. wat die boze dan ook zegt, hoe hij ook probeert om je uit te laten glijden. Ja, zelfs als het hem gelukt is om je uit te laten glijden, hoe hij ook probeert je te verleiden tot de zonde, je door de beproevingen van het leven, door de twijfel en de wanhoop alle moed te benemen, door de drukte van het leven. Gemeente, die beloften van het evangelie, die blijven altijd staan. Daar kan zelfs een leger van demonen niet tegenop. En daarom, gemeente, vergeet ze niet. Jongens en meisjes, vergeet ze niet. Als je morgen weer naar school gaat, voordat je naar school gaat, denk jij dan aan, jongelui, voordat je begint met je werk, met je studie, denk jij dan aan, vergeet je dan niet om je riem aan te doen, te lezen uit Gods woord, je te voeden met waarheid. U bent de waarheid. Vergeet je riem niet. Maar vergeet ook je kogelvrije vest niet. De gerechtigheid van Jezus Christus, waar de boze niet tegenop kan. En vergeet ook je schoenen niet. Je gaat toch zeker niet op blote voeten weg van huis? Kniel aan de doorboorde voeten van Jezus Christus en zeg, beleid, ik zet mijn treden in uw spoor, zodat mijn voet niet uit zal glijden. Wil mij voor struikelen bevrijden en ga mij met uw heiligt voor. Want Heere Jezus, u bent de waarheid en u bent mijn gerechtigheid en u bent onze vrede. Leer mij u volgen zonder vragen, ook als de boze alles overhoop zet in mijn leven. Als de boze mij als de tarwe zeeft. Als mijn weg gaat door de zee. Help mij, Heere, om uw schoenen aan te doen. Als het nog kan, in mijn huwelijk, in mijn gezin, in mijn familiekring, maar ook op de werkvloer, in mijn vriendenkring en ook in de gemeente, maar ook als ik weer naar buiten ga. Help mij om vrede te brengen waar geen vrede is. Want u hebt het toch gezegd, Heer Jezus, zalig zijn de vredestichters, want zij zullen Gods kinderen genoemd worden. Is dat je verlangen? Om in vrede te leven en vrede te brengen. Ondanks alles. De Heilige Geest zegt in Colossense 3, laat de vrede van God heersen in je harten. Nee, dat is niet makkelijk. Dat is nou juist de strijd. Want wij leven op oorlogsterrein. Wat is er veel gebrokenheid, ellende en verdriet. En toch, als je nou al jouw bitterheid en wrok brengt bij hem, en je zonde beleidt aan elkaar voor zover dat kan, dan gaat die boze op de loop. Dan heeft die boze het nakijken. Ben je bereid je voeten te zetten in de schoenen van de meester? Ook als je weggaat door de zee. Ook als het je wat kost. Want dat wordt opgemerkt. Niet alleen op aarde. Niet alleen in je omgeving. Maar zeker in de hemel. Door die geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Dat is het einddoel van dat derde wapen, wat Paulus in hoofdstuk 3 vers 10 al heeft genoemd, dat nu, door de gemeente, door u, aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten, bekendgemaakt wordt, wat bekendgemaakt wordt, de veelvuldige wijsheid van God. Jij mag laten zien in jouw leven, dat je een God hebt,
dat je een koning hebt. Die koning is Jezus. Je mag het laten zien aan de boze. Dat die koning sterker is, machtiger is. Dat hij meer voor jou betekent dan al dat andere wat je leven in beslag kan nemen. Aan de voet van het kruis, daar word ik nederig en klein. Want daar heeft hij de vijandschap teniet gedaan. Als hij ons samen ziet buigen voor koning Jezus, ons samen ziet marcheren in het leger van die koning, gemeente, zal die boze het dan niet beseffen dat zijn einde nabij is? Zien we er naar uit, naar die eeuwige shalom? Amen. Gemeente, we gaan er samen van zingen als antwoord op de verkondiging. Psalm 17, vers 3. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. 17, vers 3.